Welkom allemaal bij deze meningsvormende sessie over het raadsvoorstel Kadernota Positief Opgroeien. Aan deze hybride sessie doen een aantal deelnemers digitaal mee. Even zien, wie zie ik online? Ik zie mevrouw Akkerman van de VVD online. Ik zie Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren online. En Janet Menger van 100% Groningen online. Ja, ik zie u ook in beeld. Als u wilt interrumperen, steek even een handje op, want dan kan ik dat duidelijk zien. Dan, we hebben ruim een uur, dat betekent ongeveer 3 of 4 minuten per fractie. We hebben geen insprekers en dan is de vraag wie wil de aftrap doen. Ik zie de ChristenUnie, de heer Brandsma. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als de techniek ook meewerkt. Ja, en dat doet het. Ja, voorzitter. De plek waar je wieg staat, dat kun je niet zelf kiezen. Maar deze is wel mede bepalend voor de kansen die je krijgt in je leven. En om de effecten van die ongelijke start te dempen, wordt er op vele terreinen in onze gemeente ingezet op het bevorderen van kansengelijkheid. En de kadernota positief opgroeien, die we nu bespreken, is de kern van dat preventiebeleid. En de ChristenUnie is positief over de kadernota. Positief opgroeien omvat vele domeinen en daarmee wordt zichtbaar dat alles met alles samenhangt. Het 4-kwadrantenmodel met daarin de thema's gezond, veilig, kansrijk en stem vatten die vele domeinen kernachtig samen. Positief opgroeien raakt zoals gezegd een scala aan onderwerpen waarbij ik er een aantal specifieke punten uit wil halen. Voorzitter, ten eerste begint een goede start bij een veilige en liefdevol thuis. En de ChristenUnie is dan ook blij met de aandacht voor een veilige thuissituatie. Aandacht voor echtscheidingen en in het bijzonder vechtscheidingen is dan ook nodig. En we zijn blij dat terug te zien. Want een echtscheiding, ondanks dat het soms onvermijdelijk is, heeft impact op kinderen. Vanuit de preventieve gedachte vindt de ChristenUnie het wenselijk dat ouders de mogelijkheid krijgen om laagdrempelig eerder om hulp te kunnen vragen wanneer zij tegen problemen aanlopen in hun relatie. Inzet op ondersteuning van relaties kan verdere escalatie in sommige gevallen voorkomen of uitstellen, wat vaak ten goede komt aan de ontwikkeling van betrokken kinderen. Daarnaast valt het mijn fractie op dat er bij het onderdeel doelen per thema, bij het thema veiligheid, veel wordt gesproken over criminaliteit. En als ChristenUnie willen we ook nadrukkelijk aandacht vragen voor kindermishandeling en seksueel misbruik. We vragen vaker aandacht voor dit thema en ook binnen positief opgroeien is daar aandacht voor nodig. We lezen het terug in het stuk, maar wel zeer beperkt. En we hopen dat op dit thema voldoende aandacht komt, ook gezien de oproep van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, die aangeeft dat gemeenten een cruciale rol hebben als het gaat om preventie en aanpak van uitbuiting en de hulpverlening aan slachtoffers. Voorzitter, zoals gezegd is mijn fractie positief over het kadernota dat nu voor ligt. We zijn daarbij erg benieuwd naar het uitvoeringsplan, want daarin gaat het kader handen en voeten krijgen. Het is echter nog niet bekend wanneer dit uitvoeringsplan er ligt. Kan de wethouder hier al een tipje van de sluier oplichten of een ambitie van het college uitspreken? Want een kader is goed, maar de handen uit de mouwen is beter. Dank u wel.
Dank. Ik zie de heer Cox van de SP voor de woordvoering.
Ja, zeker. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de samenvatting van dit raadsvoorstel geeft prima aan de moeite die we hebben met deze kadernota. Kijk, zegt die inleiding, we willen van problematiseren naar normaliseren. Helemaal goed, dat is mooi. Maar als je dan een paar regels verder kijkt, dan krijg je toch een rij problemen opgezadeld. Van armoede, veiligheid, jeugd, hulp, huiselijk geweld, kindermishandeling. Dat zijn natuurlijk allemaal zeer belangrijke kwesties die mensenlevens kunnen maken en kunnen breken. Waar de volle aandacht van de overheid op gericht moet zijn om schade te voorkomen en oorzaken daarvan weg te nemen. In de kadernota zien wij die lijn in de aanpak van het tegengaan van onderwijsachterstanden, ondersteunen van gezinnen, jeugdigen enzovoort. En het overheven van de jeugdzorg naar de wijken, laten we dat vooral niet vergeten. Het Groninger functioneel model met de zorgvoorzieningen en ondersteunende voorzieningen, die zien wij helder uitgewerkt. Maar, en de SP-fractie zegt dit sinds jaar en dag, wat wij nog altijd niet zien, is dat de investeringen in het fundament van dit Groninger model op zijn zacht gezegd nog steeds niet duidelijk zijn. Het verruimen van de armslag voor de basisvoorzieningen, het versterken van de samenleving in buurten en dorpen, ontbreekt op enkele weinigzeggende uitspraken na. Voorzitter, wij steunen op zich dit raadsvoorstel. De SP-fractie beschouwt het vooral als een verzameling van opvattingen die al eerder in allerlei afzonderlijke teksten zijn verschenen. Mooi dat we zo'n kader hebben. Vooral gericht op de voorzieningen die er zijn om problemen te voorkomen of als het kwaad geschieden is die te repareren. Vooral gericht op onderwijs, het gezin, maar nauwelijks aandacht voor de buurt, voor het dorp, de woonomgeving waar een kind of jongere toch snel een derde van zijn tijd doorbrengt. De kwaliteit van buurt of dorp, het sociale klimaat, de straat, de mensen in de woonomgeving. Die dragen bij in de ontwikkeling van jeugdigen en jongeren. De buurt, het dorp, waarbij uitstek de basisvoorzieningen, de samenleving, de overheersende factor is in het leven van een kind en helemaal van een jongere. Het college verwijst dan naar wijkplannen die invulling moeten geven aan die buurtsamenleving of dorpssamenleving. We hebben een voorbeeld daarvan gelezen, maar ook daar is de focus met name gericht op het onderwijs, op het tegengaan van problemen, individuele problemen en op samenwerken. Niet op het maken van een leuke buurt of wijk. Voorzitter, de SP-fractie constateert keer op keer de veronachtzaming van die kracht van welzijn in het rijtje onderwijs, jeugdhulp, veiligheid en zo verder. Welzijn waar vrijwilligers, ouders, buurtbewoners zo nodig ondersteund door kinderwerkers, jongerenwerkers in buurt- of dorpshuizen, op straat en in speeltuinen of sportvoorzieningen vorm en inhoud kunnen geven aan een woonklimaat waar mensen elkaar steunen, elkaar kennen en elkaar waarderen. Welzijn dat het mogelijk maakt dat mensen op kunnen komen voor en vorm kunnen geven aan hun gezamenlijke belangen in hun woonomgeving. Zoals een goed onderhouden openbare ruimte, kwaliteit van hun woningen, sportieve voorzieningen en samenhang. Welzijn dat helpt om culturele kloven te overbruggen, diversiteit in culturele achtergrond, geaardheid of leeftijd tot de kracht van een buurt te maken. Waarom gezien kan worden naar elkaar. Is dat een mooie zin? Nee. Welzijn als voorwaarde voor preventie. Preventie die inderdaad hard nodig is. Welzijn waar de gemeentelijke overheid moet bijdragen door randvoorwaarden te creëren. Goede buurtsportvoorzieningen, buurt- en speeltuinaccommodaties, kinderwerkers, jongerenondersteuners en opperwerkers. Daar waar bewoners een helpende hand nodig hebben om hun eigen buurt of dorp vorm te geven. Dat.
U heeft de vraag van mevrouw Volkers van GroenLinks.
Ja, toch heel even hoor, want de heer Cox noemt allemaal dingen op die wij inderdaad ook belangrijk vinden. Maar misschien moet de heer Cox ook eventjes naar de agenda van dit stuk kijken. Want daar wordt een hele reeks programma's genoemd, zoals de wijkvernieuwing, zoals positief opgroeien. Dus ik kan nog wel in die zin meegaan dat dit nogal een hoog over abstract plan is. Maar is de heer Cox het ook met ons eens dat er wel heel veel programma's onder liggen die juist die concrete stappen nemen die de heer Cox en ik zo graag willen?
Nou, dat.
Daar
kom ik zo meteen op terug in mijn verhaal. Als u even een momentje geduld hebt. Dat verhaal dus over die wijkversterking, die dorpsversterking, dat ontbreekt naar onze opvatting. We hebben een tijdje terug een motie ingediend samen met een aantal andere partijen over van die getiteld van zorg naar preventie. Oftewel, hoe zorg je ervoor dat je niet alleen in de zorginfrastructuren investeert, maar met name ook in dat welzijnsaspect in wijken. Daar is een laatste antwoord op gekomen. En die collegereactie op die motie die we vorige week ontvingen slaat voor wat betreft de SP de plank mis. Een lange lijst van preventieve interventies gericht op van alles en nog wat, maar niet op de versterking van de samenhang in buurten en dorpen, naar ons idee. Helaas, voorzitter, maar wie weet in een volgende raadsperiode. Tot slot. Kent de kadernota positief opgroeien een bandbreedte van 0 tot 27 jaar. Als ik mijn zoons op hun 26e had gemeld dat ze nog opgroeien en dan vooral positief moeten doen, dan zouden ze in lachen uitgebarsten zijn. Deze nota gaat vooral over kinderen, jongeren. Komen er al minder in voor, laat staan jongvolwassenen. Dus pas die titel nou even aan, dan krijgt hij een wat reëler gehalte. Dank u wel.
Dank, de heer Cox. Ik zie mevrouw Van Doesen van D66. Gaat u gang voor uw woordvoeringen.
Ja, dank u wel. Ja, ik dacht ik ga maar meteen naar meneer Cox. Want onze visies sluiten wel aardig op elkaar aan. En zonder dat ik dan een heel verhaal hoef te houden, kan ik aansluiten bij wat hij gezegd heeft. Maar allereerst wil ik even zeggen dat wij vanuit D66 al sinds 2016 pleiten voor investeren op preventiebeleid. Wieke Poudersma heeft het ook heel hardnekkig gedaan. Nou, en dan is het 2022 en dan zie je dit hier liggen. En dan denk je van ja, dit is een prachtig verhaal. Mooie thema's, mooie doelen opgeschreven bij die thema's. Op zich heel mooi dat jongeren gezien worden van 0 tot 27. Maar nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Er wordt geïnvesteerd om problemen te voorkomen. Dus onderwijs en al dat soort zaken en zorg hebben heel veel aandacht. Maar er wordt eigenlijk niet geïnvesteerd in welzijn om problemen te voorkomen. Dat is eigenlijk een korte samenvatting waar meneer Cox een heleboel woorden voor nodig had. Want ik vind dat het ontzettend jammer is dat buurthuizen, speeltuizen...
U heeft de vraag van de Cox.
Hangplekken voor jongeren. We hebben in deze stad bijna geen jongerencentra. Ik bedoel, daar moeten we op investeren. Daar gaat het om. Daar kun je dingen voorkomen. En ik vind het een gemiste kans dat het erin staat. Ik vind het een prachtig verhaal. Ik hoop ook dat het in de praktijk zijn uitvoering kan vinden. Maar dit staat nog wel heel erg ver van onze doelstelling af. Dat we echt met de mensen het beter willen hebben voor de mensen. Dat in dorpen en wijken, zoals meneer Cox zegt, dat de sfeer om daar te wonen en op te groeien ook inderdaad voor iedereen beter wordt.
U heeft twee vragen. Eerst van de heer Cox en dan van mevrouw Blauw. De heer Cox, gaat uw gang.
Ja, om een misverstand te voorkomen. Kijk, ons betoog is dat welzijn nodig is om de samenleving kwalitatief beter te maken. Ja. En dat dat voor een deel preventieve effecten heeft, dat is hartstikke mooi meegenomen. Maar het gaat om de kwalitatieve verbetering van de wijk- en de dorpssamenleving, wat ons betreft. Preventief is een gevolg.
Misschien dat ik anders omredeneer, maar dat welzijn in de wijken is een eerste voorwaarde om preventief te kunnen werken. Zo leg ik dat uit en vind ik het ook jammer dat het zo lang geduurd heeft voordat het kwartje gevallen is, ook hier in, bij de gemeente.
Dan heeft u een vrouw van mevrouw Blauw van de PVV.
Dank u, voorzitter. Wat vindt D66 eigenlijk van de coronamaatregelen? Want er staat hier niks over in genoemd en dat heeft nogal behoorlijk impact op jongeren. En het is nogal tegenstrijdig, want volgens mij is uw partij nogal voor coronamaatregelen, lockdowns enzovoort enzovoort. En dat heeft behoorlijk, wat ik al zei, impact op jongeren en ook de excessen die er plaatsvinden hieromtrent.
Mevrouw van Doezen.
Je moet even goed nadenken. Er zijn een heleboel vragen in één keer. Maar corona kan natuurlijk moeilijk in zo'n kader worden meegenomen. Omdat we allemaal hopen dat het een tijdelijk iets is. Maar dat laat onverlet dat we ons vreselijk veel zorgen maken over kinderen die heel erg geleden hebben. Juist kinderen die heel erg, jongeren die heel erg geleden hebben onder al die coronamaatregelen. En daar moeten we ook heel alert op zijn en daar moeten we ook heel goed onze maatregelen voor treffen. Maar dat laat onverlet dat er zo'n kader nodig is om weer stappen voorwaarts te zetten. En dat wij zo heel erg voor allerlei lockdowns en coronamaatregelen zijn, dat bestrijd ik ten zeerste. Daar waar nodig moet je wat doen. En nodig heeft met mensen te maken die ziek worden. Maar het heeft ook te maken met ziekenhuizen die de opvang van zieken niet meer aan kan. Dus daar waar nodig moet er maatregelen komen. Daar waar het kan moet je vrijheid hebben.
Dank. Was dat uw woordvoering of heeft u, gaat u verder?
Nee, ik was al klaar met mijn woordvoering.
U was al klaar van de woordvoering. Er was een toetje. Oké, nou dank. Dan kijk ik, ja, ik zie mevrouw van der Welen van de PvdA voor de woordvoering. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal mijn bril even opzetten, dat leest wat makkelijker. Hè? Voor de Partij van de Arbeid is het belangrijk dat kinderen en jongeren in een veilige omgeving groot kunnen worden. Waar alle kans is op onderwijs, kind zijn en veiligheid. En als het niet zo goed gaat, dat je dan laagdrempelig toegang hebt tot zorg en hulp. Wat we lezen in de kadernota positief opgroeien sluit er goed bij aan. We zijn altijd voorstanders geweest van een preventieve aanpak.
U heeft een vraag van de heer De Haan van de CDA.
Ja, voorzitter, want de toon van de Partij van de Arbeid die verbaast me wel heel erg. Gisteren maandag noemde de heer Loopstra, die noemde de plannen van wethouder Dix, noemde die pretentieus. Hè, hoe kan je nou zeggen dat armoede binnen 10 jaar de wereld uitgaat? Hè? De wereld is niet maakbaar. Nou, nu lees ik deze kadernood. Dan denk ik nu is de Partij van de Arbeid helemaal, wordt helemaal gek. Want dan lees ik, nou ja, niet alleen geen armoede meer, maar ik lees ook geen jeugdigen maakt zich schuldig aan criminaliteit. Alle gezonde jongeren hebben een gezonde actieve stijl. Alle kinderen hebben een kansrijke start. Nou, dat is misschien pretentieus keer 10 dan, toch?
Mevrouw Van Weden.
Ik laat de uitspraak voor de heer Loopstra bij hem als het gaat specifiek over tendentieuze armoedebeleid. Maar ik denk dat je nooit in de wereld ook maar een stap verder kunt zonder dat je ambities hebt en doelen stelt. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dus is het daarmee uw vraag beantwoord en kan ik
nee,
gaan?
Nee,
sorry, kort vervolg en dan kan mevrouw Van Weden door met
de woord. De Partij van de Arbeid is het wel eens als het gaat om het doel geen kinderen meer in armoede. Dat dat een doel is.
Ja, mag ik nu verder?
Gaat u door, u mag van mij verder.
Dank u. Goed. Om te voorkomen, de preventieve aanpak om te voorkomen dat kinderen en jongeren schade ondervinden in hun jeugd van een onveilige, ongezonde of ongelijkwaardige situatie. Maar preventie is niet zomaar een knop waar je aan draait. Het is een maatschappelijke beweging en een daadwerkelijke transitie. Hulde overigens voor het college dat de beleidsterreinen in samenhang zijn gebundeld. Onderwijs, zorg, gezondheid en veiligheid. We hebben nog wel een aantal vragen. Er wordt aangegeven dat we gaan van problematiseren.
U heeft vraag van de heer Cox van de SP.
Ja, dat is mooi, die samenhang op die terreinen die u noemt. Wij voegen daar expliciet de hele welzijnspoot aan toe. Wat vindt u daar nou van? Vindt u dat dat stuk van de aanpak van wat in buurten en wijken mogelijk is, dat dat voldoende aan bod komt in dit verhaal?
Nou, ik had het niet meegenomen omdat u daar zo uitgebreid op in was gegaan. En dat wilde ik meenemen dat ik dat een hele mooie toevoeging vond. Het welzijnstuk. Dus dank daarvoor. Maar ik denk, ik ga dat niet nog een keer herhalen. Wij hadden namelijk nog een aantal andere vragen. Die zal ik aangeven. En we hebben aangegeven, of in het stuk wordt aangegeven dat we gaan van problematiseren naar normaliseren. En wij vragen ons af, wie bepaalt dan de norm? En hoe gaan betrokken organisaties dat uitdragen? Wat wij zouden willen is dat het sowieso de norm is om je kwetsbaar op te kunnen en durven stellen als het even niet zo goed gaat thuis. De verhalen die we nu veelal te horen krijgen is dat mannen, vrouwen, jongeren zich niet veilig genoeg voelen om deze signalen open te bespreken. Wat precies gaan we in onze gemeente doen om dat veilige klimaat te creëren waarin de norm is dat je kunt aangeven hoe het echt met je gaat en waar je moeilijkheden ondervindt?
U heeft een vraag ook hoor, van mevrouw Van Doezen van D66.
Ja, dank u wel voorzitter. Ik vind het wel een interessante opmerking, zo van wie bepaalt wat normaal is. En dat is terecht, maar kun je die vraag niet ook stellen van wanneer is iets een probleem? Want ik vind ook wel dat we heel veel dingen ook problematiseren. Ik vraag me af of je daar ook niet een gelijk.
Dat laatste viel even weg. Of niet? De laatste deed u de microfoon uit. Dat was niet heel duidelijk.
Oh, sorry. Ja, nee. Bent u het met me eens dat de vraag naar wat is normaal ook eigenlijk de vraag uitlokt? Wanneer is eigenlijk iets een probleem?
Nou, dan heeft ze mij niet helemaal goed verstaan. Want ik zei, wat is de norm? Wie bepaalt de norm? En ik niet wat normaal is. Want normaal is inderdaad een invulling. Maar de norm kennelijk van we gaan normaliseren. Wat is dan de norm? Wanneer ondervind je schade? Dus ik heb daar niet 1, 2, 3 het antwoord op. Maar ik denk dat dat een belangrijke discussie is. En ik denk dat we ten alle tijde moeten voorkomen dat wij als organisaties ergens een punt zetten. En inderdaad, daar ben je normaal en daar heb je een probleem. En daar, dus dat vind ik nog wel een discussie waard. De heer Cox nu al.
Dat roept gelijk een vraag op bij de heer Cox.
Nou, ik vraag me af, is dat niet heel simpel eigenlijk wat de norm is? De norm is wat wettelijk wel en niet is toegestaan in onze samenleving. Is dat niet een redelijk heldere norm?
Nou, dat is om te beginnen een norm en daarbinnen heb je een enorm grijs gebied van waarden en die mensen hanteren, die professionals hanteren en waar we met z'n allen, en zeker als we het hebben over welzijn en over leefbaarheid, waar we met z'n allen een discussie over moeten voeren, wat mij betreft.
Dan een vraag van mevrouw Volkers en dan denk ik dat u ook door moet met die woordvoering, maar gaat u gang.
Ja, zou de norm niet ook kunnen zijn dat het niet norm versus probleem is, maar dat het normaal is dat er af en toe opvoedproblemen zijn? of noem het strubbelingen, of, maar dat we dat normaliseren. Dat het is niet gek of raar als je af en toe hulp nodig hebt.
Ja, ik denk dat dat klopt. Ik denk dat het wat dat betreft dat het precies is wat ik ook zeg. Hè. Hoe creëer je een veilig klimaat waarin de norm is dat je open kunt bespreken waar je het lastig hebt. Als kind, als ouder, als volwassene, in welke rol dan ook. Zal ik verder gaan, voorzitter? Ik begrijp dat ik nog niet verder ga.
Nu niet meer over de norm. Ga maar verder, want anders is het...
Dank u wel, voorzitter. Dan ga ik verder. De vraag van, er zijn laagdrempelige voorzieningen, maar zijn die echt bereikbaar als je het moeilijk hebt? Hoe toegankelijk zijn we eigenlijk? We horen nog te vaak dat ouders een drempel ervaren. Onze vraag is dan ook of ouders en jongeren betrokken worden bij het uitvoeringsprogramma. Het tweede punt, tweede vraag die we nog hebben, is dat wat ons betreft, of opmerking, het onderdeel risicogericht werken nog iets meer geïntegreerd kan worden. Daar waar we weten waar de risico's zijn, en ik zal een voorbeeld geven. Ik neem even mijn stokpaardje, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en seksueel geweld. Daar heeft het Verwij Jonker Instituut goed onderzoek naar gedaan. En uit dat onderzoek weten we eigenlijk heel goed waar de risico's liggen. Namelijk in armoede, werkloosheid en middelengebruik zijn de drie grootste risico's op onveiligheid in opgroeien. En ik zou graag van het college horen of we die aanpak, die werkwijze ook meegenomen wordt in het uitvoeringsprogramma. Heb ik geen vragen? Ja, ik heb nog een vraag.
U heeft een mini-vraagje van de heer Cox.
Nee, die is alweer gepasseerd. Want ik mag niks meer over normen zeggen, dus dan doe ik hem nog niet. Waar ik benieuwd naar ben, u heeft samen met ons die motie over van zorg naar preventie ingediend in de tijd. U heeft ongetwijfeld ook die antwoorden gezien van, die we net van het college gekregen hebben op die motie. Wat vindt u van die antwoorden? Ik heb dus gezegd, van moet je horen, ik vind dat geen antwoord op de vraag die we in die motie gesteld hebben. Wat vindt u daarvan?
Ik heb dat nu niet zo scherp. Excuses.
Duidelijk. Wie kan ik nu? Mevrouw Volkers van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn heel blij met de integrale en vooral de wetenschappelijke benadering in het preventieve jeugdbeleid. Ik zal er een aantal dingen uitlichten die we dan dus ook graag duidelijk terug willen zien in het uitvoeringsplan. De eerste is, het ging net al even over hoe kinderen nou gewoon normaal thuis samen en gewoon in de wijk opgroeien. Want een kind krijgen en opvoeden, dat is gewoon voor iedereen heftig. En dat is lang niet altijd makkelijk. En iedereen die doet maar wat en loopt af en toe tegen kleine of grotere opvoedproblemen aan. En wat wij heel erg zien is dat een terugtrekkende overheid heeft ook het idee van dat je altijd maar zelf alleen verantwoordelijk bent voor je eigen succes. En dat hulp zoeken daarmee ook een beetje not done is geworden. En misschien zelfs wel een beetje verdacht. Wij zijn wel heel erg voorstander van eigenlijk het ouderwetse idee van een kind opvoeden is iets wat je samen doet. It takes a village to raise a child. Wij moeten dit lokaal gewoon, we kunnen dit echt doorbreken met meer laagdrempelige, die simpele ondersteuning bij normale opvoedproblemen door dat breed beschikbaar te maken. Dus het kunnen inderdaad die buurthuizen van de heer Kok zijn. Ik zie dat ook heel erg terug in de beweging die we nu in de jeugdhulp hebben. Door dit in het voorliggende veld, in de eigen wijk, veel laagdrempeliger te organiseren. Dan zijn we heel erg blij met juist die focus op de veilige hechting in de eerste levensfase. Want dat is ook iets wat je heel erg uit onderzoek blijkt. Dat echt die eerste 1000 dagen in het leven van een kind, die zijn echt van cruciaal belang voor de hele verdere ontwikkeling in de gezondheid. Want als die hechting niet goed gaat, heb je veel grotere kans op allerlei problemen later op school, als puber en ook later. Die basis willen wij heel goed leggen.
U heeft een vraag van de heer Cox.
Ja, waar ik wel benieuwd naar ben. U benoemt ook die buurtfunctie, het belang van die buurtfunctie. Wij doen het ook, mevrouw Van Doezen ook. Hoe kan het nou, en dan ben ik wel benieuwd, u bent de coalitiepartij, dat we daar al tijden om lopen te roepen, dat dat wat substantiëler wordt, zeg maar, die buurtcomponent, en dat dat alsmaar niet gebeurt in die collegevoorstellen. Heeft u daar een idee bij hoe dat kan?
Nou ja, ik ben dus niet helemaal eens met de analyse van dat dat steeds maar niet gebeurt. Ik zie ook heel veel dingen die wel gebeuren. Maar ik wil daar zeker naar kijken met de heer Cox, want ik ben er altijd voor in om het voorliggende veld nog erger te versterken. Ja, tenslotte, we zijn ook heel erg blij met de focus op juist die wijken waar de kinderen het meeste risico lopen. Mevrouw van der Weden noemde net al alle factoren. We weten gewoon als ouders zelf niet een fijne jeugd hebben gehad en hebben te kampen met gezondheidsproblemen, schulden, ruzie, andere stress, dan is het gewoon extra moeilijk om die veilige basis te bieden aan je kind. Dan wil ik het toch ook even hebben over corona, want ik snap dat dit een plan is voor de komende 10 jaar. Maar ik werd wel, toen ik die hele bijlage zag van feiten en cijfers, van nou jongens, in 2019 toch lekker vooruit gegaan ten opzichte van 2015. Ja, ik werd er gewoon echt heel verdrietig van, omdat al die dingen die genoemd werden, echt van vroegtijdig school verlaten tot overgewicht en roken en psychosociale gezondheid, al die dingen, daarvan weten we gewoon nu al, en corona is nog niet eens voorbij, dat de jongeren die gewoon nu opgroeien, daar hele negatieve gevolgen op eigenlijk al die vlakken hebben gedaan. Dus ik weet niet zozeer of je daar nu echt een specifiek voor deze generatie, gewoon kinderen waarvan je weet, hey, jij hebt de eerste jaren van je middelbare schooltijd alleen maar achter de laptop gezeten. Wat doet dat met jou? Welke dingen heb jij gemist? Dat hoeft misschien niet in zo'n meerjarenplan, maar ik verwacht wel een soort, nou ja, deltaplan, corona. Niet alleen op onderwijsachterstand, maar juist op dit soort dingen.
Dat was uw woordvoering en u heeft nog een vraag van mevrouw Blauw.
Ja, dank u voorzitter. Ja, maar waarom zouden we niet de impact, zeg maar de gevolgen van corona in zo'n plan? Ik noemde het net ook al even, als we het hebben over nu ook de ontzettende impact wat bijvoorbeeld een coronapas op de jeugd heeft. En de uitsluiting, maar ook de sociale problemen, de verslavingen die er nu ontstaan, ook door corona. De depressies die er ontstaan. Volgens mij kunnen we ons daar helemaal niet voor wegkijken. Volgens mij moet dat gewoon wel in zo'n plan. Het is nu een actuele situatie en het is nog lang niet voorbij. Want volgens mij zijn we juist nog aan het begin. Want een heleboel partijen die zijn juist voor het in stand houden van bepaalde dingen waar jongeren heel erg veel last van hebben.
Wat was die vraag? Want u heeft zelf ook nog spreektijd. Hè? Ik bedoel, wilt u nog dat mevrouw Volkers reageert ergens op?
Dat was meer van waarom, dat zei ik aan het begin al, waarom zouden we het juist niet? Hè? Want GroenLinks zei net van, misschien moeten we dat niet in zo'n plan. Waarom zouden we dat juist de gevolgen daarvan niet in dit plan wegzetten?
Misschien korte reactie van mevrouw
Volkers. Kijk, we hebben het nu over een jeugdbeleid tot met 2032... ik ben het denk ik een heel eind wel eens met mevrouw Blauw dat we al die dingen, dat we daar een heel goed plan voor moeten hebben. Maar dat kan van mij misschien wel eerder en concreter en minder, hoeft niet betrokken te worden bij zo'n heel groot ingewikkeld plan. Ik wil gewoon dat daar nu actie op ondernomen wordt.
Helder, we gaan verder, want er zijn nog meer sprekers. Kan ik iemand online? Ja, ik zie mevrouw Menger van 100% Groningen. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik even mijn complimenten maken aan de ambtenaren van de wethouder, want ik heb vandaag getracht hun te bereiken met nog technische vragen. En er waren veel mensen ziek en aanwezig, maar er is ontzettend hard gehold om er toch nog van informatie te voorzien. Dus dat stel ik zeer op prijs. En daarvoor dank. Dat heb ik ook al aan hunzelf aangegeven. Dus mijn verhaal heb ik niet geheel rond kunnen krijgen naar aanleiding van de kadernota en de overige informatie. Derhalve beperk ik mij tot een paar punten die onze fractie, en ik spreek ook namens de Stadspartij uiteraard, graag wil benadrukken. Ten eerste is het goed om te constateren dat deze gemeente het positief opgroeien van kinderen en jongeren prioriteert. En wat ons betreft moeten we daarop blijven inzetten. Zeker in deze tijden, ook al door diverse fracties aangehaald. Waarbij er meer dan genoeg factoren zijn die dit belemmeren en of bemoeilijken. Wat is positief opgroeien en aan welke randvoorwaarden zou dit moeten voldoen? Want is dit niet een subjectief begrip en deels afhankelijk van een referentiekader voortkomend uit waarden en normen die niet voor een ieder hetzelfde is. Het veilig kunnen opgroeien is volgens ons inherent aan positief opgroeien. Daar waar je een veilige omgeving kent met de oeroude begrippen rust, reinheid en regelmaat, bevordert dit een positieve ontwikkeling in het opgroeien. Ik lees dit weliswaar terug in de kadernota in andere bewoordingen, maar de drie begrippen liggen er wel aan ten grondslag wat mij nou ja, tot vreugde stemt, zeg maar. En waar ik een beetje over zat te stoeien en op te kauwen was, wat er werd bedoeld met familiegroepsplannen. Dat stond ergens in de nota beschreven. En daar heb ik echt even naar moeten zoeken om het goed te kunnen duiden. Nou, ik heb het kunnen vinden en ik kan me voor, of wij kunnen ons geheel vinden in deze methode. Omdat het een heel gezin wordt erbij betrokken, mits er een probleem is, om het gezamenlijk aan te vangen en te kijken wat is het probleem precies en hoe gaan we dat binnen de familie oplossen en eventueel met hulp van buitenaf. Dus ik vind dat echt een hele mooie methode. Juist omdat ik niet vaak genoeg kan benadrukken dat het hebben van ownership bijdraagt aan het oplossen van iets wat lastig is of weliswaar een probleem zou kunnen worden. Inspraak en zeggenschap is en blijft essentieel.
U heeft een vraag van de heer Cox.
U stelt in uw verhaal dat veilig opgroeien in een veilige omgeving van essentieel belang is voor kinderen en jongeren. Vindt u dat bij een veilige omgeving ook een veilige buurt en een veilige externe omgeving dus behoort? En vindt u dat wij als gemeente op dit moment voldoende ons inspannen om met name ook die veiligheid in die directe woonomgeving van kinderen, om die voor elkaar te krijgen?
Mevrouw Meijer.
Ik ben het met u eens, meneer Cox, als u stelt dat een veilige omgeving bijdraagt bij een positieve ontwikkeling. Ik kan vanuit eigen ervaring spreken dat dat essentieel is. Op het moment dat je thuissituatie onveilig is, is het des te meer belangrijk dat jouw omgeving jouw veiligheid biedt. En dat je weet waar je naartoe zou kunnen gaan voor hulp of voor steun of wat dan ook maar. De tweede vraag die u stelt, of deze gemeente daar genoeg op inzet, laat ik het zo zeggen, er worden goede stappen in de juiste richting gezet. En als ik deze kaartennota lees, dan denk ik ook de wijkgerichte aanpak en dat met ouders en kinderen en in wijken wordt getracht te kijken naar een visie daarop en een ontwikkeling daarin. Ik denk dat we wel op de goede weg zijn. Kan altijd beter. Kan altijd beter. Ik hoop dat ik uw vraag zo voldoende heb beantwoord.
Dat was volgens mij heel helder.
Ja.
Gaat u
door. Verder. Ik sta meteen aan. Want de wijkgerichte plannen om vanuit gezamenlijkheid en de verbinding te werken. Om vanuit gezamenlijkheid en vanuit verbinding te werken aan een positieve leefomgeving en preventie, is wat ons betreft een zeer belangrijke tool en mag dan ook niet ontbreken. Het bevordert de cohesie binnen een wijk en buurt en doorbreekt wellicht negatieve structuren. Zoals vroeger de sociale controle veelal in een dorp of buurt werkte. Ogen en oren en laagdrempelige hulp en steun, waardoor erger vaak en sneller werd voorkomen. Kortom een sociale vangnet. Onderwijs en veiligheid is wat ons betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat wil zeggen dat wanneer bijvoorbeeld een onveilige en of bedreigende thuissituatie kent, dan kan school een veilige toevluchtsoord zijn. Een leerkracht kan dan net degene zijn die ervoor zorgt dat je als kind die zo benodigde positieve ontwikkeling in het opgroeien kan maken. En uiteraard geldt het ook voor de sportcoach of club, je schoolvrienden of sportvrienden. Dit zijn allerlei schakels in de keten van je ontwikkeling als mens. Onontbeerlijk. En toegang hebben tot basiszaken is zo belangrijk en zou geen obstakel mogen kennen. Ik heb wel een aantal vragen voor de wethouder. Onder basisvoorziening schaart u onder andere de kinderopvang, maar inmiddels vernemen we dat er veel opvanglocaties sluiten door gebrek aan voldoende beroepskrachten. En wat gaat u hiermee doen? Als dit zo'n basisregel eigenlijk is, dan hebben wij daar wel zorgen over. En in het verlengde hiervan is het ook aan de hand bij scholen. Onvoldoende leerkrachten, waardoor kinderen geen onderwijs ontvangen met alle gevolgen van dien en zeker in deze tijd. Voorzitter, ik ga afsluiten. In het stuk lees ik dat kinderen, jongeren en ouders samen een gemeenschappelijke visie op opgroeien hebben ontwikkeld. Nou, fantastisch om te lezen en te horen. Men wordt erbij betrokken. Alleen, hoe is dit tot stand gekomen en hoe en wanneer wordt dit ingezet? Tot slot, onze fractie wil jongeren actief meer een stem geven en mooi om zodoende aan te sluiten bij het specifieke onderdeel wat ik in het stuk las, stem. Ik heb hierover al eerder van gedachten gewisseld met de wethouder en wij denken, onze fractie, aan het oprichten van een JAR, oftewel een jongerenadviesraad. Nou, ik hoor al een paar geluiden van diverse fracties dat ze daar ook een beetje tegen aanhangen. Buurtcentra's voor jongeren, meer stem voor jongeren. Dus ik zou zeggen, sluit aan bij ons idee. Hoe wij dit zien, vanaf 16 tot 27 jaar een soort van een jongerenadviesraad. We zijn hier al mee bezig, komen zeer binnenkort met een voorstel. Veel gehoorde opmerkingen die wij ontvangen van jongeren zijn de volgende. We tellen niet mee, we hebben een stem, maar we worden niet gehoord. Dus willen wij hun een stem geven in de vorm van een onafhankelijk adviesraad, waarbij ze gevraagd en ongevraagd de raad en het college van advies voorzien. Ik sprak onlangs met verschillende jongeren over hun
behoefte. Ik rond ook zo af, want u heeft ook nog een vraag en we moeten ook door.
Ik rond af. Over hun behoeften en noden ten aanzien van hun mentale gezondheid, zelfwaardering, eigenwaarde, acceptatie op school en sportverenigingen of op het werk. Verschillende culturen die samenkomen. Kortom, basale dingen die bijdragen aan het positieve opgroeien binnen onze gemeente. Oftewel, de bottom line is dat je basis de grond is voor je verdere ontwikkeling. Dank u wel, voorzitter.
Dank. Een hele korte vraag van de heer De Haan van CDA. En dan mag u ook gelijk zijn woord voor u doen als u dat wil.
Ah, helemaal goed. Nee, nou, ik kan nog. U betoog roept daar nog twee vragen bij op. Over de opvang. Ja, vraagt u aan de wethouder: wat gaat u eraan doen? Ja, dan is het een beetje de makkelijke vraag. Want ik snap dat de wethouder zich daar ook zorgen om maakt. Net als velen onder ons. Maar wat zou u zelf willen dat ze eraan doet? Wat zijn uw ideeën? En dan heeft u het over jongeren en jongerenraad. Vind ik hartstikke mooi. Het CDA heeft er bijvoorbeeld ook voor gekozen om 7 jongeren in de top 10 te zetten voor de verkiezingen. Ik vroeg mij af hoe dat bij uw partij was.
Aha, leuk, leuk. Nou, daar ga ik al te graag op in. Allereerst de vraag met betrekking tot de opvang. De vraag aan de wethouder, wat gaat u eraan doen? Ja, ik zou hem breder moeten trekken. Wat gaan we er met z'n allen aan doen? Als dit gewoon een basisprincipe eigenlijk is. En daar begint het al, hè, met het constateren van wellicht problemen binnen een thuissituatie, de kinderopvang. Ik zou ervoor pleiten om omscholen, mensen zoveel mogelijk of makkelijker te laten omscholen tot beroepskrachten in de kinderopvang. En wellicht zijn er veel meer ideeën daarover. Ik zou er graag met u over willen nadenken, meneer De Haan. En de tweede vraag met betrekking tot jonge mensen op de lijst. Nou, we hebben sinds kort een jonge, zeer talentvolle vrouw binnen de top 12.
En, we moeten ook door met de vergadering, want dit duurt best...
Oké, ik zal het kort te zeggen. Meneer De Haan, bekijkt u onze kandidatenlijst, dan ziet u het vanzelf.
De heer De Haan voor zijn woordvoering.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik moest hem toch maken, voorzitter, over die jongeren. Maar goed, er is al een hele hoop gezegd. Ik heb ook al iets gezegd over de Partij van de Arbeid en het pretentieuze. Maar dat is volgens mij wel gezegd. En hè, de doelen die er staan, dat zijn allemaal hele grote doelen. Ja, ik denk ook niet dat het college echt verwacht dat we die doelen gaan halen. Maar ernaar streven, dat is natuurlijk altijd goed. Want dat motiveert ook. Hè. Dat heeft de wethouder ook wel eens eerder aangegeven wat betreft armoede, want uiteindelijk willen we ook dat er niemand in armoede opgroeit. We willen ook dat kinderen groeien. Ja, gelijk is soms een beetje een lastig woord, maar de kansen die ze hebben, dat ze die kunnen ontplooien. Dus ja, wat dat betreft prima. Ik denk ook niet dat de kadernota die hier is, ja, mijn fractie heeft niet echt gezien wat daar nou helemaal nieuw aan is. Volgens mij vatten de SP het wel samen. Het is een mooie verzameling van opvattingen die er zijn. Het is ook goed om dit integraal en wijkgericht aan te pakken. Dus ja, wat mij betreft daarvoor alle steun. Mooi ook wat GroenLinks daarover zei, dat we dat met z'n allen moeten doen. We moeten het samen doen. Met de school, met de wijk, met de familie, met de sportclub. En als je er dan echt in die community of in die gemeenschap met elkaar niet uitkomt, dan is er altijd nog de gemeente die er is om je te helpen. Want er zijn wel problemen die we moeten aanpakken. Kijk ik bijvoorbeeld naar de beweging die kinderen hebben tegenwoordig, te weinig. De onveiligheid ging het net al ook al even over bij de heer Cox. We zien bijvoorbeeld in Paddepoel die jeugdgroepen die er ontstaan, of die er zijn. En vorige week heeft mijn fractie vraag ingediend over de mentale gezondheid onder jongeren. Ja, ook daar zitten problemen, dus volgens mij zijn er veel problemen aan te pakken. Ik sluit me ook helemaal aan bij de preventie. Het preventiepunt van D66, het betoog.
En u heeft de vraag van de heer Cox.
En dan ben ik bijna tot een einde. En dan De heer Koks nog even. Ja, okay. Kort.
Nou, dan heb ik nog wel 10 vragen. Maar u noemt een heel rijtje. Onder andere die jeugdgroepen in Paddepoel. Er zijn al wel meer van dat soort groepen. Wat is nou de opvatting van de CDA? Hoe dat soort, met name beginnende jeugdproblematiek, aangepakt en voorkomen kan worden in wijken en buurten? Kunt u me daar eens wat over vertellen, hoe u daar tegenaan kijkt?
Ja, zeker. Nou ja, dat heeft natuurlijk alles ook te maken met het versterken van de sociale basis, zoals dat altijd zo mooi heet. Maar ik denk, ook als dat eenmaal zo is, dan zou het CDA ook wel graag zien dat de politie uiteindelijk ook wel wat meer middelen krijgt om juist op dat soort jeugdgroepen ook meteen dat aan te kunnen pakken. Dan neem ik bijvoorbeeld preventief fouilleren. Dat soort maatregelen. Als er dat soort dingen spelen, dan zouden wij dus ook graag zien meer cameratoezicht, et cetera.
Nog een korte vraag van mevrouw Van Doesen en dan gaan we ook door.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik zou meneer De Haan willen vragen, vindt u niet dat u dan al veel te laat bent met uw politie? Vindt u niet eigenlijk dat er veel meer jongeren honken en hangplekken moeten zijn waar jongeren gewoon en waar veel meer netwerken moeten zijn van buurtvaders? Want ja, de politie op ze afsturen is natuurlijk wat de gemakkelijkste oplossing.
Dat ben ik helemaal met u eens. Daarom zei ik ook in mijn betoog, ik sluit me helemaal aan bij uw preventieverhaal. Dus daar ben ik helemaal voor. Hoe meer preventie, hoe beter. Alleen als je eenmaal zit in de situatie waarin je zit, hè, dat ik kinderen in mijn klas spreek, waarbij er eigenlijk geen enkel van de kinderen in mijn klas zit die nog niet iemand met een mes of met een taser op straat is tegengekomen. Dat baart wel zorgen, dat geeft wel aan. Ja, er is gewoon echt wel een messenprobleem, denk ik, in sommige delen van de stad. Dan moet er veel preventie zijn, dat is helemaal goed. Maar soms denk ik ook dat het belangrijk is dat je een sterke politie hebt die daarop kan ingrijpen. Dus dat. En ik denk ook dat het, ja, we hebben het net gehad inderdaad, GroenLinks zei dat ook over de cijfers van corona, dat we het nu inderdaad de recente cijfers er niet bij hebben. Het is goed om ook die te actualiseren, om ook te kijken wat dat weer doet met het beleid.
Dank. Dan kijkt de commissie rond online. Iemand het woord? Ik zie mevrouw Blauw van de PVV. Gaat uw gang voor uw woord voor u.
Ja, dank voorzitter. Dank college voor deze kadernota. Het wordt breed ingestoken met een missie op gezond, veilig, kansrijk en stem. Het komt voort uit bestaande nota's vanuit diverse beleidsterreinen. Dus het is niet zozeer iets nieuws en ook expliciet aandacht met op onderwijs en veiligheid. Nou, volgens ons een redelijk volledige nota op papier en nu de uitvoering nog. En redelijk volledig, wat ik net ook al aangaf, wij missen corona. Want volgens mij kunnen we ons niet verschuilen achter dat dit landelijke maatregelen zijn. Deze maatregelen hebben natuurlijk een enorme impact op de jeugd. En verstoren deze omschreven missie nogal. Ik was blij met de opmerking ook van GroenLinks, want corona is ook een leefstijlziekte gebleken. En wat nu op IC ligt, is al gewoon feitelijk bewezen dat er toch veel mensen zijn met een te hoge BMI. Dus nou ja, dat is in ieder geval wel belangrijk om dat er toch in op te nemen. Wij vinden dan dat het redelijk dweilen met de kraan open is als de jeugd letterlijk en figuurlijk de rekening betaalt van deze coronamaatregelen. De gevolgen zien we overal en wij verwijzen ook even naar de studentenbrandbrief. En vanuit de GGZ is ook aangegeven als de coronamaatregelen op dit moment stoppen, dan zijn ze nog jaren bezig met de gevolgen op te lossen. En de coronamaatregelen zijn nog lang niet opgelost. Hè. Wat er nu ook zeg maar ingezet wordt, denken wij dus dat het zeker hier in deze nota opgenomen zou moeten worden. Dan de vraag, en misschien begrijpen we dat niet helemaal goed, maar waarom zijn bijvoorbeeld gebieden als Haren, Ten Boer en de wijk Helpman niet opgenomen in deze nota. Het is niet altijd zo dat de jeugd in wat meer welgestelde gebieden en wijken geen problemen hebben. Dat is een vraag aan het college. Dan afsluitend, deze preventieve aanpak heel goed, dat juichen wij toe. Echter, er komen dan ook extra veel problemen naar boven, wat alsnog een hele grote druk op de jeugdzorg en GGZ gaat betekenen. Laat het nou net zijn dat er op deze posten enorm wordt bezuinigd. Dus hier zien wij wel problemen ontstaan. Dus aan de ene kant heel goed deze preventie. En de werking gaat zich dan ook door de jaren heen uitbetalen, hè, als we daar bovenop gaan zitten. Alleen, Ja, als we dat tussentijds helemaal niet aankunnen, zien wij hier natuurlijk wel een probleem ontstaan. Is het college dit met ons eens en hoe gaan we hierop voorsorteren? Dank u, voorzitter.
Dank u. Dan kijk ik online, want er zijn nog twee. Ik zie mevrouw Akkerman van de VVD voor de woordvoering. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Positief, gezond opgroeien in een veilige omgeving en je talenten kunnen ontwikkelen, dat spreekt uiteraard ook de VVD aan. Dus een en ander is al gezegd, hè, dat het eigenlijk een verzameling is van allerlei beleidsstukken die al lopen. Dus dit is een kader daarbovenop. Dus wij hadden eigenlijk drie dingen ter overweging om mee te geven. Zijn we in ieder geval ook even benieuwd naar een reactie van de wethouder. Het eerste is dat wij denken dat het goed is om vooral te kijken naar voorbeelden van zaken die wel goed gaan. Dus kijken bijvoorbeeld naar van, nou, welke mensen vinden wel makkelijk werk met een bepaalde opleiding en waarom lukt het hen? Of welke mensen leven wel gezond en waarom lukt het hen wel? En gebruik die voorbeelden om dat breder in te zetten. Het tweede is dat we begrepen op basis van deze kaders worden interventies ingezet. Er komt een uitvoeringsplan en weliswaar ten overvloede. Maar wat ons betreft is het wel belangrijk om natuurlijk het privédomein van mensen goed in het oog te houden. En te beseffen dat ouders zelf in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor het opvoeden van hun kinderen. En de vraag is eigenlijk hoe hou je daar een goede balans in. Dus dat je niet als je bijvoorbeeld een keer een stapeltje administratie hebt laten liggen en de kraamzorg ziet dat je dan direct hulp en ondersteuning op de stoep hebt staan, terwijl het eigenlijk gewoon goed gaat bij heel veel mensen. En tenslotte, dat is een vraag die volgens mij ook de PVV stelde. Er wordt al ingezet op een aantal wijkvernieuwingswijken. En er wordt ook wel uitgelegd in het stuk waarom, omdat daar de risico's groter zijn. Maar ja, wij vinden dit positief opgroeien wel heel belangrijk voor al onze kinderen en jeugdigen. Dus hoe hou je dat dan? Hoe zorg je dan dat dat wel echt ook voor alle kinderen toegankelijk is, zou ik maar zeggen. Dat was het. Dank u wel, voorzitter.
Dank u. U heeft een korte vraag van mevrouw Volkerts.
Ja, begrijp ik het nou goed dat mevrouw Akkerman het negatief vindt dat er misschien jouw hulp aangeboden zou worden? Dat u als iets vervelends zou ervaren? Want volgens mij is dat juist de kern van dit beleid, dat we dat willen normaliseren. Ik wil de normdiscussie niet van tafel houden, maar dat lijkt me hier wel de kern.
Mevrouw Akkerman.
Ja, als dat dan maar op die manier. Kijk, het is niet negatief om hulp te vragen. Maar het is niet positief, denk ik, dat je elke week hulp aangeboden krijgt terwijl alles heel erg goed gaat. Dus daar zit een spanningsveld tussen wat is iemands privédomein en wat kan de overheid. De overheid moet wat ons betreft vooral goed voorlichten en heel duidelijk maken dat, dat dit er is en dat je hulp kan vragen en ook dat dat volkomen normaal is. Maar de vraag aan van ons aan het college is van hoe zorg je ervoor dat dat ook inderdaad zo blijft.
Dank. Dan gaan we door naar de laatste. Woordvoering van de heer Pechler. Hij zit al heel lang te wachten. Gaat u gewoon.
Ja, dank voorzitter. Poging 12, de aanhouder wint. We hebben het al vaker gehad over de positief opgroeibeweging. En er zit ook al een paar jaar vervlochten in de begroting. Maar het is fijn dat het nu allemaal wat verder is uitgediept en ingebed in deze kadernota. En omdat het vooral om een verdere inbedding van staand beleid gaat, heb ik ook geen lange woordvoering. Maar als Partij voor de Dieren kunnen we geheel achter de geformuleerde doelen de vier klavers staan. En natuurlijk zal het nooit lukken om daadwerkelijk voor elk kind al die doelen te verwezenlijken. Van een stem hebben en gezond, veilig en kansrijk zijn. Maar dat betekent niet dat je de ambitie niet alsnog moet hebben. Zeker in een jonge gemeente als de onze. We begrijpen de keuze om vooralsnog de actieve rol van positief opgroeien alleen te stimuleren in de wijkvernieuwingswijken. Want daar zal ongetwijfeld de urgentie het grootst zijn. Maar dit programma uitrollen over de rest van de gemeente, dat lijkt me toch wel erg wenselijk. En daarmee ook iets voor de coalitieonderhandelingen lijkt me. Voorzitter, er is één punt dat ik mis en wat volgens mij een cruciale factor is in de psychische gezondheid van jongeren. En dat is de constante druk vanuit elke hoek van de samenleving om maar te presteren. Op school, op Instagram en TikTok, bij je vrienden, in de sport. En misschien is dat van al deze problemen wel het probleem waar de gemeente aan zich het minste invloed op heeft. Want ja, die druk op het hebben van het perfecte plaatje, dat beperkt zich niet tot de gemeente Groningen. Maar desondanks lijkt het me een erg belangrijke factor om mee te nemen in het uitvoeringsprogramma. Dus ik vroeg me ook af of de wethouder dat kan toezeggen, dat bij dat uitvoeringsprogramma nadrukkelijk naar de effecten van en mogelijke acties tegen die hoge prestatiedruk bij kinderen en jongeren wordt gekeken. Tot slot sluit ik me aan bij de opmerkingen van SP en D66 over preventie en meer investeren in de sociale basis. En de vraag van de PvdA over het betrekken van ouders en jongeren bij de uitvoeringsagenda. En ook kijken we uit naar de analyse van de effectiviteit van de ingezette middelen. En daar wou ik het bij laten.
Maar de heer Cox wil toch nog een vraag stellen.
Nou, dat mag toch wel?
Dat mag van mij zeker.
Oké. Kijk, u zegt, en daar ben ik het helemaal mee eens, dat die opgeschroefde prestatiedrang een ziekte is in onze samenleving. Vindt u dan ook niet met mij dat, met name ook omdat jongeren natuurlijk een deel van hun tijd doorbrengen op straat en in hun eigen groepen, vroeger noemden we dat peer groups, ik weet niet of dat nog steeds bestaat, maar dat waren peer groups, dat het juist ook heel belangrijk is dat dat soort tijd wat op straat wordt doorgebracht, dat daar bijvoorbeeld jongerenwerkers bij in de buurt kunnen zijn om met name dit soort overspannen prestatiemoralen reëler te krijgen? En dat dat dus niet alleen geldt voor de zogenaamde stadsnieuwswijken, maar met name ook gewoon eigenlijk normaal in de wijken.
Ja, dat ben ik helemaal met de heer Cox eens. Daarom sloot ik me ook eerder aan bij de opmerking van onder andere de fractie van de heer Cox over het versterken van de sociale basis. Daar hoort wat mij betreft niet alleen het buurtaccommodatiebeleid en de speeltuinen bij, maar inderdaad ook jongerenwerkers ook bijvoorbeeld sportplekken in de openbare ruimte. En daarnaast zei ik ook aan het einde dat het belangrijk is om het niet alleen te beperken tot de wijkvernieuwingswijken, maar eigenlijk gewoon in elke wijk.
Dank. Dan, als ik het goed heb, zijn alle fracties geweest. En dan kunnen we voor de beantwoording naar de wethouders. En dan zie ik mevrouw Dix het eerst het woord mag geven. Gaat u gang.
Helemaal goed, dank u wel. We zitten hier inderdaad met z'n tweeën. En helemaal achteraf, denk ik, hadden we misschien hier eigenlijk ook wel met z'n drieën kunnen zitten. Want wat ik zelf wel heel mooi vind aan deze nota, en volgens mij herkent ook een heel groot deel, of eigenlijk iedereen, dat in die kadernota die nu voorligt, dat dit eigenlijk een, ik zou zeggen, culminatie is van al het beleid, hè, de heer Cox gaf het ook al aan, dat wij op en rondom jongeren inzetten. En dan gaat het natuurlijk inderdaad over het versterken van die sociale basis, waar collega Jongman natuurlijk al heel druk mee bezig is. En waar al heel veel in en aan gedaan wordt. Natuurlijk heeft het ook alleszins te maken met hoe het onderwijs zich in de wijk manifesteert, zou ik bijna zeggen. Want dat is natuurlijk ook een punt waarin heel veel samenkomt. Nou, daar zal collega Bloemhof zo ook nog op ingaan. We werken natuurlijk al binnen die portefeuille ook aan wijkplannen. En die zijn ook weer heel breed, heel integraal, laat ik het zo zeggen. Hè? Kijken die naar het kind en wat het kind nodig heeft. Nou, daarnaast...
U heeft de vraag van de heer Cox.
Nou, ik heb één zo'n wijkplan opgevraagd en bekeken. Daar vind ik dat ik het heel erg over kinderen gaat, inderdaad. Terwijl natuurlijk de nota pretendeert tot 27 jaar te gaan. Nou wil ik niet tot 27 jaar doorstromen, maar in ieder geval jongeren. Dat die ook aandacht krijgen in die wijkplannen. En dat het niet alleen gaat over onderwijs en kinderopvang. Maar met name ook wat zich op de straat, op de sportvereniging enzovoort, voor jongeren in die wijk, kinderen in die wijk, zich zou kunnen voordoen. Het is nu, wat mij betreft, veel te veel gericht op het onderwijs en opvang.
Ja, dank u wel. Ja, dat is denk ik eigenlijk een goed punt. Want dat is ook een van de zaken die we vanavond natuurlijk graag bij de bespreking van deze kadernota op willen halen. Hè, zaken waarvan u zelf als raad zegt, daar zou eigenlijk meer aandacht voor moeten zijn. Ik denk dat het goed is om dat even goed mee te nemen. Daar ben ik het wel mee eens, eerlijk gezegd. Want de bedoeling van de wijkplannen is en de uitvoering van het beleid is natuurlijk ook dat we het heel breed doen. Vanuit, u gaf zelf net al aan dat er een enorme opsomming is, hè, van alles waar dat kind in zijn leefwereld mee te maken krijgt. Maar dat heeft natuurlijk ook alleszins te maken met de jongeren en met die volwassenen die in die wijk wonen. Dus goed om dit punt even extra mee te nemen in de uitvoeringsplannen. U refereerde nog even aan uw opmerking over die 27 jaar. Ja, inderdaad, dat is binnen de jeugdwet een soort van normaal. Maar ik kan me voorstellen dat menig 25-jarige een beetje beledigd is als we dan nog over opgroeien hebben. Daarnaast... Sorry? Nee, oké. Okay. Ja... goed, dat is gewoon de normale, de structuur waarin we dit met elkaar doen binnen die 27 jaar. Nou, en daarnaast zit het natuurlijk in mijn eigen portefeuille, als we kijken naar jeugd en het inrichten nu straks van die basisjeugdhulp binnen samen, in relatie met de wij en de brede integrale ondersteuning van gezinnen. Ja, daar komt dat natuurlijk allemaal samen. Ik ben met iedereen eens die zei dat het natuurlijk niet alleen maar bij het onderwijs zit, denk ik. Hè. Ik wil niet op de collega Bloemhof vooruitlopen, maar het gaat ook om de de sociale vaardigheden die je opdoet in de sport, in de jeugd, in de cultuur. En op al die andere plekken op straat, de heer Cox gaf het ook al aan, daar leer je natuurlijk ook je afzetten tegen elkaar. Soms gaat dat een wat minder vriendelijke methodiek, maar in de meeste gevallen helpt het natuurlijk om volwassen te worden en jezelf te leren kennen en jouw plek in de samenleving beter in zicht te krijgen. Er is ook enige discussie geweest gesprek eigenlijk meer over van problematiseren naar normaliseren. Wat zeggen we dan eigenlijk als we dat zeggen? Ik ben het ook eens met iedereen die zegt, dan moet het niet zo zijn dat de gemeente een soort van norm stelt en dat je binnen dat kader als burger van deze stad je moet gaan begeven. Hè? Dat is natuurlijk niet wat we daarmee bedoelen. Maar volgens mij hebt u daar in het debat zelf eigenlijk al een antwoord op gegeven. Hè? Dat het niet gaat om het problematiseren. Mevrouw Van Doesen gaf dat ook nog aan. Dat je soms ook wel kan afvragen, is dit nou eigenlijk wel een probleem? Nou, zo kun je ook afvragen, is dit nog normaal? En al die vragen moeten natuurlijk passen binnen de bespreking van hoe vinden wij of hoe denken wij dat in zo'n kader van positief opgroeien we mensen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen om dat ook te doen. En daarmee proberen we natuurlijk ook zoveel mogelijk ruimte te creëren voor ouders om zo goed en zo veilig en open mogelijk hun vraag over opvoeding te kunnen stellen. En ik had voor mezelf nog even opgeschreven, inderdaad, het gaat er wel om, hè, durf ook te vragen. Dat het normaal is om een opvoedingsvraag te stellen en te zeggen, ik snap het even niet, of ik herken mijn kind helemaal niet meer. Hè, wat gebeurt er allemaal? Die openheid moet er ook zijn. En dat doen we dan natuurlijk ook, neem ik aan, vanuit het kader dat je samen opvoedt en samen opgroeit. En dan komt natuurlijk die opmerking van mevrouw Volkerts over, hè, it takes a village to raise a child. Mevrouw Akkerman ging nog even in op dat idee van dat we niet te veel hulp zouden moeten bieden. Ik dacht even, mevrouw Akkerman, dat u er een heel klein beetje een karikatuur van maakt. Want het is natuurlijk niet zo, hè, dat als er een hulpverlener door jouw huis loopt en die valt iets op, dat je dan een uur later gedwongen hulpverlening krijgt. Hè. Zo zit het natuurlijk echt niet. En dat is ook niet waar ook maar iemand mee bezig is in deze gemeente, hopelijk. Wel hebben we natuurlijk gezien, en daar is mevrouw Volkerts nadrukkelijk op ingegaan, en anderen overigens ook. Ja, corona, dat is natuurlijk een situatie die is ongekend. Wij weten allemaal niet precies wat het effect zal zijn, maar dat er effecten zullen zijn, dat is evident. En die zien we natuurlijk nu zo heel langzamerhand ook echt opkomen. Er is een hele tijd een soort idee geweest, een soort van stilte voor de storm, zou ik bijna zeggen. Hè? Toen het allemaal net startte, zeg maar, in 2020, hebben we met elkaar de hele tijd, samengeknepen billen zitten wachten tot wat ging gebeuren. Uiteindelijk leek dat eigenlijk niet zo heel veel aan de hand te zijn. We zien nu wel, echt in dit jaar, hè, in de afgelopen periode ook, dat er inderdaad de situatie van jongeren echt sterk achteruit gaat. Dat ze zich veel meer geïsoleerd voelen, dat ze veel eenzamer zijn. We zien het aantal suïcides oplopen, dus daar is echt veel aandacht voor. Nou, wat gaan we daaraan doen? Daarvoor zijn eigenlijk twee sporen wat ons betreft. We gaan sowieso versneld een gesprek voeren met de universiteiten, met de hogescholen en de andere, het voortgezet onderwijs uiteraard ook, met bijvoorbeeld studentenpastoraat, met de Jimmy's, allerlei partijen in deze gemeente die zich hierop kunnen richten, om te kijken wat kunnen we nog meer doen. Er gebeurt al een heleboel, maar wat kunnen we nog meer doen om in samenhang te proberen om kinderen, jongeren, jongvolwassenen zo goed mogelijk te blijven betrekken. Dat gaan we sowieso op korte termijn doen. Daarnaast zijn we natuurlijk druk bezig met de corona-herstelplannen. U heeft
de vraag van de heer Cox.
U noemt een rijtje waarmee u aan de praat wil over deze problematiek. Daarbij krijg ik het gevoel, ook omdat u het woord student in de mond neemt, dat er toch de wat oudere jongeren zijn, laat ik het zo maar zeggen. Maar het gaat mij ook heel erg sterk over die 15, 16-jarigen, zeg maar, die in de buurt en in de wijken wonen. Het lijkt me ook heel raadzaam om met de jongerenwerkers die daar actief zijn, eens aan de praat te gaan. En met jongeren zelf, als dat kan natuurlijk. Over wat hen bezighoudt in deze coronaperiode.
Mevrouw Dix?
Ja, dank u wel. Die had ik in de opsomming niet meegenomen. En die opsomming was ook helemaal niet limitatief. En ik gaf wel aan dat het wat ons betreft ook nadrukkelijk over het voortgezet onderwijs gaat. En wij zien inderdaad dat in die jongere groep dat het daar echt steeds moeilijker wordt. Dus daar hebben wij aandacht voor. Dat, nogmaals, dat is de korte termijn. Op de middel- en langere termijn hebben we de corona-herstelplannen. Daar is ook extra geld vanuit het ministerie voor gekomen. En die kunnen, daarin zullen we ook extra aandacht besteden aan het voorstel dat mevrouw Volkerts deed. Moet er niet een soort Delta-plan komen voor jongeren, jongvolwassenen, post-corona. Nou, we gaan even kijken naar aanleiding van die opmerking wat we daarvoor in gang kunnen zetten. Passend binnen de, deze kadernota en de ideeën die daarin genoemd zijn. Maar ook heel nadrukkelijk met de plannen die al lopen. En natuurlijk waar het nieuwe kabinet mee komt. Want ja, we nemen toch aan dat wij niet de enige zijn die oog hiervoor hebben. Is nog een opmerking gemaakt over, er wordt een aantal wijken specifiek genoemd en een aantal dus ook niet, zal ik maar zeggen. Er werd aandacht gevraagd voor Haren en Ten Boer, meen ik ook apart. Zitten die dan niet in die kadernota? En de uitvoering, ja zeker wel. Dit is natuurlijk een kadernota die geldt voor de hele stad en de omliggende dorpen. Dat is natuurlijk evident. Maar we zien natuurlijk ook dat in een aantal wijken er de problematiek iets zwaarder is. En daar hebben we iets meer focus op. Maar alle plannen zullen ook in de hele gemeente worden uitgevoerd. Mevrouw Akkerman gaf nog aan, het is ook heel goed om goed te kijken van te leren van wat goed gaat. Niet alleen maar te focussen op al die dingen die niet goed gaan, maar ook zo snel als mogelijk patronen te trekken uit wat goed gaat. En dat dan ook in uitvoeringsplannen concreet weer te gaan geven. Ik kijk even naar, de heer Brandsema, aandacht voor vecht-echtscheidingen. Ja, dat is heel belangrijk om dat te doen. Er is zelfs ook apart een traject op de vechtscheidingen, dat weet u ook binnen de jeugdhulp. En daar kwam mevrouw Volkerts volgens mij ook met de opmerking over die kansrijke start en die eerste 1000 dagen, of eigenlijk min 9 maanden tot die eerste 1000 dagen. Want inderdaad, een zo kansrijk mogelijke start geeft aan kinderen voor altijd meer kans op alle manieren in hun leven, op beter onderwijs, op meer verdienvermogen, hoe koud dat ook mag klinken, maar het geeft ook meer kans op geluk en welbevinden. En dan zou je inderdaad, is het onderwijs vaak een van de eerste plekken waar je dan, waar opvalt dat er iets aan de hand is. Criminaliteit, huiselijk geweld, ja, mevrouw Van der Welen, heel fijn om u weer te zien. En niet via een scherm. Er zijn natuurlijk een aantal triggers die maken dat er iets in zo'n gezin gaat gebeuren. Gebruik van of een armoede-situatie kan de situatie verergeren voor een kind en het opgroeien voor een kind verergeren. Middelengebruik, criminaliteit, de hele context van zo'n gezin. Ja, daarom hebben we toch geprobeerd om in deze kadernota al die onderwerpen die gaan helpen om zo'n gezin integraler te ondersteunen, om die daarin beter en slimmer en eerder vooral ook aan te vatten. Zodat met rust, reinheid, regelmaat, ik ben nu even kwijt wie het zei, ik geloof mevrouw Menger, ja, dat we natuurlijk niet echt terug willen naar de jaren 50, maar niet alles was slecht in de jaren 50 en dit hielp misschien nog wel. Ik denk dat ik zo'n beetje de antwoorden heb gegeven.
Dan gaan we naar mevrouw Bloemhof voor de beantwoording.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wou even beginnen met, want ik voelde me ook wat aangesproken, niet alleen als wethouder onderwijs, maar ook buurthuizen en accommodaties. En daar gingen de opmerkingen van de SP en D66 denk ik ook over. Over, nou, wat doe je nou aan die kant, zeg maar. Nou, er is vandaag door het college, en het is als het goed is, vandaag uw kant op gekomen. De tweede fase van de sociale basis / accommodatiebeleid. Van hoe hebben we tot nu toe de gesprekken gevoerd per wijk? Dus daar wil ik u even naar verwijzen voor dat deel, voor het buurtwelzijn. En verder zit er natuurlijk wel in die wijkplannen positief opgroeien, zit wel degelijk ook welzijn. Daar zitten wij, speelt daar een hele belangrijke rol in. En de heer Cox gaf net aan van ja, het gaat over scholen en kinderopvang en dat soort dingen. Maar ik denk, we hebben natuurlijk juist de vensterschool en de vensterwijk gedacht, waarbij we zeggen, we komen elk kind, en dan hebben we het even niet over de jongeren, maar basisscholieren, die moeten naar school, die hebben leerplicht. Daar komen de kinderen naartoe? En wat kunnen we dan met welzijnspartijen, met brugfunctionarissen die natuurlijk ook een welzijnsrol hebben, rond die school ook organiseren? En een van de mooie dingen die we nu doen, en daar worden de wijkplannen ook op aangepast, is de verlengde schooldag. En dat voeren we niet uit door alleen maar juffen en meesters 's middags te laten doen. Nee, dan doen we buurtsportcoaches, dat doen mensen uit de cultuursector. Dat is juist heel erg welzijnsgericht, maar wel rond de school, rond de plek waar het kind is, zeg maar. En dan is natuurlijk ook nog waar we mee bezig zijn, zijn de zomeractiviteiten, wat volgens mij ook puur welzijn is. Dus ik denk wel dat er heel veel elementen in zijn, hoewel ik het met u eens ben dat het misschien in deze nota, hè, dat dat misschien hier niet heel expliciet is beschreven, maar het gebeurt wel. En, maar ja, dit is ook zeg maar een kruisbestuiving tussen alle inhoudelijke kolommen in.
Ik zag een mevrouw Van Doesen wil graag even reageren.
Ja, voorzitter, de wethouder heeft wel gelijk als het gaat over de wij zijn erbij betrokken. Maar dat wil niet zeggen dat de buurthuizen een rol spelen. Dat is dan maar toeval vaak. En ze hebben daar geen initiërende rol in. Het is ook heel lastig voor ouders om zelf een plek te vinden in het buurthuis, om zelf wat te kunnen organiseren. Dus ik ben lang niet altijd gelukkig als wij er heel erg mee belast wordt en buurthuizen maar moeten afwachten wat hun rol daarin kan zijn. Ja. Bij de speeltuincentrales gaat het al iets beter, omdat die ook al een meer zelfstandige plek hebben. Maar het is wel belangrijk dat en buurthuizen en plekken van de speeltuincentrale, maar ook jongere locaties, dat die gewoon zeggenschap krijgen. Ja. Ik denk dat dat gewoon een heel belangrijk iets is in wat er gaat gebeuren.
Duidelijk, wethouder.
Ik denk dat het gewoon een terecht punt is, die opmerking. Hè? Dus daar moeten wij denk ik ook gewoon goed naar kijken. Dat is eens.
De heer Cox.
Kijk, dat ontbreken van welzijn, het klinkt natuurlijk alle absolute, maar dat is... Kijk, u zegt het met name over kinderen. Dat klopt, daar gebeurt natuurlijk heel veel aan. Die hebben ook hun plekken op de scholen, de kindervakantieactiviteiten die er nou bij komen, voorzien in die zomerperiode. Heel mooi. Maar de 13, 14-jarigen, de 15, 16-jarigen, die zien wij toch redelijk, eenzaam in die wijken rondlopen. Niet zo heel erg welkom in die buurtaccommodaties, maar een beperkt volume aan jongerenwerkers. Terwijl zij toch een belangrijk deel van hun tijd, helemaal in de vakanties, op straat doorbrengen.
Mevrouw Bloemhoff.
Voorzitter, ik ben het eens met dat belangrijk is, maar u zegt het zit er niet in. Het zit geen welzijn in, zei u heel hard. En volgens mij is dat niet het geval. En ook straathoekwerk, waar u het ook denk ik terecht voorstander van bent, zit wel degelijk in de wijkplannen. Dus het is niet zo dat het er niet in zit. Kan het meer wellicht. Maar het is niet zo dat er in het geheel niet bij in zit. Dan GroenLinks heeft wat gezegd over Deltaplan, heeft wat gezegd over onderwijs. Nou, wat mij wel verbaasd heeft als portefeuillehouder onderwijs, zeg maar gewoon heel eerlijk, ik heb een herstelplan onderwijs uw kant op gestuurd en het is niet geagendeerd. U kunt daar wat van vinden, van ik wil dat er dit en dit gebeurt, maar er is voor 4 miljoen ligt er aan plannen klaar om te gaan investeren in kansengelijkheid en in jongeren. Nou, ik ben heel blij dat iedereen tevreden is, het niet geagendeerd heeft, maar als u meer wilt, dan is het dat het moment om dat te gaan agenderen en dat ook in elk geval voor het onderdeel onderwijs aan te geven. En verder kunnen we natuurlijk prima aangeven, ook gelet op de jongeren, wat daar meer nodig is.
Mevrouw dan... Volkerts heeft daar nog wel een vraag over.
Ja, misschien moet ik dat dan verduidelijken hoor. Maar volgens mij heb ik wel gezegd, ja, het gaat mij niet zozeer om die leerachterstanden. En ook niet zozeer de extra dingen die in het onderwijs doet. Maar ook van hoe gaan we nu deze generatie jongeren, die nog tientallen jaren hier opgroeit met een hap uit een ontwikkeling. Hoe nemen we dat mee in dat hele integrale, preventieve, sociaal-emotionele plan? Dus dat is expliciet ook juist wat buiten het overigens prachtige onderwijsplan ook een plek moet krijgen.
Maar dat onderwijsplan gaat niet alleen over leerachterstanden. Dat gaat juist ook heel erg als het om VO-leerlingen gaat, om sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat besteedt geld aan wij een collectieve ondersteuning op scholen. Omdat juist de VO-scholen hebben gezegd, de leerachterstanden zelf, daar krijgen wij eigen middelen voor als onderwijs. Gemeenten ondersteunen ons om juist cultuur, sport, om juist dat aanbod, dat verrijkte aanbod, zeg maar, of op basisscholen of op VO te organiseren. Om een psycholoog te betalen die op school komt. Dus ik denk dat het wel een deel al gecoverd is, maar we kunnen er natuurlijk altijd nog nader op terugkomen. Maar het is dus niet alleen, juist niet, het is juist die brede blik. Dan had mevrouw Menger nog een vraag over de kinderopvang. Hè, want dat is van hoe zit het met de kinderopvang, tekort. SKSG heeft aangekondigd dagdelen sluiten. Nou, wat ik kan vertellen is dat we ook in gesprek zijn met de SKSG al geweest zijn. Ook wel kijken van hoe de regelgeving, want die knelt af en toe ook onze eigen eisen als het gaat om VVE. Hè, dan heb je al tekort aan personeel en kun je dat nog waarborgen. Gesprekken over landelijke regelgeving hebben we. En we hebben ook BBL-trajecten voor de kinderopvang. Dus we kijken nu echt met de kinderopvang van wat we ook vanuit arbeidsmarkt weer kunnen doen die kant op. En datzelfde geldt voor het onderwijs. Ook daar, u heeft een motie ingediend, kansen voor de klas. Wij zijn nog met een, wij sturen u daar ook nog weer een brief over wat wij voor acties ondernemen samen met, in het noorden op dat gebied, met de Noordelijke Educatieve Alliantie onder andere. Als het gaat om het lerarentekort. Dus komt ook nog, dus ook meer in de onderwijsgesprekken die we laatst hadden in de commissie aan de orde geweest. Dus ook daar komen we weer op. Dus die zit al in de pens, die komt uw kant op. Volgens mij was dat hem, voorzitter. Hebben we alle onderwijspunten ook gehad.
Dank, dan ga ik dat aan de commissie vragen of dat hem was met vragen. Zijn er nog vragen? Zijn al vragen beantwoord? Misschien moet ik het zo beter. Online, als je wil wat te zeggen, moet je met je hand zwaaien, want ik zie geen handjes digitaal of iets dergelijks. Nee, ik zie niemand. Dan lijkt me dat alle gestelde vragen zijn beantwoord. En dan kunnen we afronden en dan vraag ik de commissie of de discussie voldoende is gevoerd. Kan dit raadsvoorstel conform of komen de amendementen, moties? Nee, nou dan prima. Dan is hiermee de discussie en de commissie afgerond. Dank voor uw komst.